zijn we wat dichter bij elkaar. Dat is altijd gezellig, nietwaar? Goed. Nou, goedenavond. Ik neem aan dat we er allemaal zijn. En laten we beginnen met zingen uit Psalm 147, de versen 2 en 3. Dat is een lofpsalm op de macht van de Heer om te redden. En we gaan ook vanavond nadenken over hoe de Heer die maanzieke knaap genezen heeft uit Marcus 9, maar ook mensen verlost heeft van het ongeloof. 147, we zingen vers 2 en 3. Timon, fijn dat je er bent. 147, 2 en 3. Wij willen met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 9. Wij lezen de versen 14 tot en met 29. Marcus hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond, de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toelopende groeten zij hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens dooruit gaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Zullen we bidden? O Heere, u bent die God waar we van gezongen hebben. Dat u groot bent van krachten. Dat u regeert. En dat u armen opricht. Dat u zachtmoedigen staande houdt. En dat u de trotsen wegwerpt. En dat u een goede God bent. Die ontferming geeft. Die het roepen van de ellendige hoort en begrijpt. En u verlost. En zo willen wij u danken dat u die God bent. De enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. De God die almachtig is, alomtegenwoordig. Die God die vol liefde is, die rechtvaardig zijt in al uw wegen. Heere, we mogen een gedeelte uit uw woord overdenken en wij bidden u, wilt u ons daarbij helpen, omdat wij niet zonder u kunnen. Wil ook het geloof in onze harten bewerken door uw woord. En wilt u in ons midden aanwezig zijn met uw Heilige Geest. wil ons een gezegende avond geven. Gedenk de gemeente, ook daar waar verdriet is. Gedenk de gemeente in de verschillende noden die er zijn. Ook zwakheid van verschillende ouderen. Gedenk hen. Heere, wees ons nu nabij om Jezus wil. Amen. Velen van u zullen gehoord hebben van de beroemde Italiaanse schilder Raphaël. Hij leefde van 1483 tot 1520. Hij is geboren op 6 april en hij is op zijn verjaardag ook overleden, 6 april. Hij is maar 37 jaar geworden. Maar Raphaël was zeer begaafd. Hij is een van de beste schilders geweest, voor zover we dat kunnen beoordelen, die geleefd hebben. Hij heeft ook de Sixtijnse kapel daar in Rome. Goed, we houden niet zo van Rome, maar het schijnen wel prachtige schilderijen te zijn. Zo heeft Raphaël ook een schilderij gemaakt van de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Misschien hebt u er wel eens een afbeelding van gezien. En dit schilderij bestaat uit twee gedeelten. Bovenste gedeelte is dan de verheerlijking op de berg. En dan zien we een afbeelding van de Heer Jezus en naast hem aan weerszijden staan dan Mozes en Elia. En het is een prachtige kleur, het is helder, het is licht. De drie discipelen, Johannes, Jacobus en Petrus, liggen op de grond. Wat verbaasd omhoog te kijken, maar het is allemaal glanzend en vol licht. En dat is nou het bovenste gedeelte van de schilderij. Het onderste gedeelte van de schilderij, dat zijn donkere wolken, duisternis. Dan zie je allemaal mensen die in wanhoop, en dan zie je die jongen die bezeten was en bezig was gescheurd te worden met allerlei stuiptrekkingen. En de mensen zijn verbijsterd en dat hele onderste gedeelte van de schilderij is donker. Het geeft de tegenstelling weer tussen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking en de duistere en de donkere wolken die zich samenpakken. Dus het contrast, de verheerlijking op de berg en het ongeloof van de mensen wat daarna volgt. De contrast, dat zie je hier duidelijk in het Markusevangelie. Gelijk na de verheerlijking op de berg komt de Heer Jezus in die situatie van verbijstering en ongeloof. En moet hij weer strijden tegen de donkere machten. Een scherp contrast, het licht van de hemel en de duisternis van het kwaad. Nadat de Heer Jezus de hemelse heerlijkheid gesmaakt heeft, moet hij weer tegen duivelse bezetenheid optreden. Nadat de Heer Jezus eerst gesproken heeft met Mozes en met Elia over zijn uitgang die hij te Jeruzalem moet volbrengen, moet hij nu spreken met die mensen die hem wantrouwen, vol ongeloof zijn. Contrast is inderdaad heel groot. Nu moet de Heer Jezus verder gaan. In deze wereld vol ongeloof en strijd. Het moet pijnlijk geweest zijn voor de Heer Jezus. Zijn tere ziel heeft dit contrast feilloos aangevoeld. Ook dit was een stuk lijden voor de Heer Jezus. Want wat was er gebeurd? U kent de geschiedenis. Terwijl de Heer Jezus met zijn drie discipelen op de berg was, komt er een man naar de 9 discipelen toe. En die met zijn zoon. En die zoon was ellendig aan toe. Hij leed, voor zover wij dat kunnen zien, aan ernstige toevallen. Met vreselijke stuiptrekkingen. Dat noemt de Bijbel scheuren. En dat ging ook gepaard met geluiden en het schuim op de mond en met zijn tanden knerst en daarna verdorde hij. Lag hij uitgeput neer. En op elk willekeurig moment kon die jongen zomaar neervallen. Bij een open vuur, opeens kon hij in het vuur vallen. Of naast een water, dan viel hij in het water. Dit zijn symptomen wat wij nu noemen als van epilepsie. In het oorspronkelijke Grieks, het woord dat daar gebruikt wordt, staat in verband met de maan. Ze daar maanziek, zo wordt er ook vertaald. Ook in onze Bijbel, de Grieken dachten dat het te maken had met de stand van de maan. Maar hij leed aan zware toevallen. Maar dat dekt het niet helemaal. Want hij was ook nog doof en hij was stom. Hij kon niet spreken, dus die jongen had niet alleen last van epilepsie, maar stom, hij kon niet spreken, hij was doof en de schrift zegt, hij was bezeten door een demon, door een duivel. Een vreselijke toestand. Maar uiteindelijk is dit niet het verschrikkelijke in dit gedeelte. Er is iets anders wat veel erger is. En daarmee komt dit gedeelte ook dicht bij u en mij. Want het ergste hier is, is het ongeloof. Dat is het ergste. Want die duivel zal de Heere Jezus met één woord verdrijven. Ga uit van hem. En kom nooit meer terug. Dat is het einde. De Heer Jezus zucht ook niet over de bezetenheid. Hij zegt niet, hij zucht niet in zichzelf. Oh, wat verschrikkelijk toch. Nee. Hij verzucht niet over de bezetenheid. De verzuchting van de Heer Jezus dat we gelezen hebben hier, betreft het ongeloof van die mensen. Hij heeft hier te maken met een geslacht vol ongeloof. Heel het volk is behept met ongeloof. Zelfs de discipelen, de zwakte van de discipelen, al waren ze kinderen van God op Judas na. Toch waren ze zo zwak in hun geloof. En dan het ongeloof van deze vader, waar we nog meer over zullen horen. Maar ook hoe de wetsgeleerden, de schriftgeleerden zijn steeds weer bezig om de bevoegdheid en de macht van de Heer Jezus ter discussie te stellen. Ze willen steeds als het ware hem een hak zetten. En het komt allemaal voort uit ongeloof. Ze willen steeds weer de macht van de Heer Jezus ter discussie stellen. Doen ze hier ook. Overal lijkt het ongeloof te heersen. En dat is zo verschrikkelijk. En nou even ons leven. Mijn leven, uw leven. Ongeloof. God niet serieus nemen op zijn woord. Zoals een kind dat doet. Zo mogen wij dat doen. Als een kind. Hij zegt het. Zo is het. En bidden. Verwachten en vertrouwen in zijn hand leggen. Geloof. Steunen op zijn woord. Dat vindt de Heere heel erg. Ongeloof. Hier zucht de Heere Jezus erover. In uw en in mijn leven. Goed, die vader had dus die jongen gebracht naar zijn 9 discipelen. Want zij hadden toch macht om duivelen uit te werpen en ziekten te genezen. Ze waren onlangs, hadden ze een tournee gemaakt door heel het land Israël. En ja, heeft ervan gehoord dat ze overal duivelen hebben uitgeworpen. En nu bracht die man die zijn jongen naar de discipelen toe. En die discipelen dachten, we kunnen die duivel wel uitwerpen, maar het lukte niet. Die jongen viel neer voor hen en begon weer te stuiptrekken. Met gillen, of hoe het ook gegaan is.
De duivel bleef erin en de duivel had het gewonnen en de discipelen hadden het verloren. En dus de discipelen zijn verbijsterd, ze begrepen het niet, ze zijn bang, ze zijn verward. Dat is een sombere, verbijsterende, ellendige stemming. En daar waren de schriftgeleerden weer. Nou, hoe kan dat nou, dat u nog geen duivel uit kunt werpen? Wat voor macht is dat? En trouwens, waar is uw meester nu? Uw meester is weg. Is hij misschien al weggegaan? En komt hij niet meer terug? En wat wilt u nou eigenlijk? Ons de les te willen leren. U kunt niet eens een duivel uitwerpen. Die hele prediking van de Heere Jezus, of van Jezus zouden ze zeggen, van Rabbi Jezus zou niet eens Rabbi genoemd hebben, hoe dan ook Jezus van Nazareth. Zijn hele prediking, dat boet in aan kracht. Ze vinden hem een dwaalleraar, iemand die zich indringt en er komt al meer volk omheen te staan. Een grote oploop. En dan opeens zien ze de Heere Jezus aankomen lopen. Terwijl ze het juist over hem hadden, dat hij weg was en zijn prediking niet deugde. Zijn macht blijkt toch niet zo sterk te zijn. Zijn macht is aan het tanen, het gaat weg. En dan zien ze hem aankomen, ze zijn geschokt, ze zijn eigenlijk betrapt. Heel verbaasd, dat woord in vers 15... Het woord daar waarin het Grieks gebruikt wordt is een heel sterk woord, een sterk werkwoord. Het wordt niet vaak gebruikt, alleen maar in het evangelie van Marcus. En daar staat het drie keer. Het wordt gebruikt voor de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Toen hij dodelijk beangst werd. En verbaasd staat daar. Marcus 14 vers 33. We lezen het ook in het Marcus Evangelie 16 vers 5. De vrouwen bij het graf. Verbaasd. Hij is er niet. Overweldigd. En hier lezen we het ook. Dus die schriftgeleerden, die mensen, zijn overweldigd. Ze schrikken. Er spraken van een ernstige schrik. Spraken van ontzetting. Waarom? Waarom ontzetting? Blijkbaar hadden ze hem niet verwacht. Want de discussie ging erover dat de kracht van Jezus toch niet zo krachtig was. En de kracht van de naam van de Heere Jezus was uitgevallen. En de schriftgeleerden hebben de discipelen verweten dat de naam van Jezus toch geen kracht meer heeft. En uw meester is toch ook weggegaan van u? En daar komt de Heer Jezus zelf aanlopen. Daarom zijn de mensen geschokt. Ze voelen zich betrapt. En dan lezen we iets heel merkwaardigs, wat we eigenlijk nooit lezen. Viel het u ook op? In vers 15. En toelopende groeten zij hem. Maar dat deden ze nooit. Op een overdreven manier komen ze naar de Heere Jezus toe. Kijk, Petrus, dat weet u, heeft het evangelie min of meer aan Marcus gedicteerd. En Petrus was erbij. En hij ziet het nog allemaal voor zich. Hoe die schare mensen en die schriftgeleerden wat schaapachtig naar hen toe kwamen. En dat ze zo overdreven de Heere Jezus begroet hebben. Want ze willen hun twistgesprek camoufleren, want ze voelen zich niet op hun plaats nu. Maar het lukt hen niet te camoufleren waar ze mee bezig waren. Want de Heere Jezus vraagt hen, vers 16, wat twist gij met deze? En daar staan de schriftgeleerden. Wat moeten ze nou zeggen? Moeten ze nou zeggen dat we dachten dat u weg was en dat u toch geen kracht hebt? En wat moeten ze zeggen? We lezen geen respons. Maar dan is de vader van die jongen, die redt de situatie. Maar uiteindelijk was hij toch de aanleiding voor dit hele verhaal. Voor deze hele twistgesprek. Hij had toch gevraagd aan de discipelen van de Heer Jezus om die duivel uit te werpen. En nu konden ze het niet en daar komt die hele discussie voor. En dan legt die vader het ook uit. Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En de discipelen, ja, die konden hem niet uitwerpen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 19. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Waarom zegt de Heer Jezus dat? Dat zegt hij vanwege het ongeloof. Ongeloof van de discipelen, van de schriftgeleerden, van het volk, van de vader van die jongen. Wanneer de Heer Jezus dit zegt, is het geen uitdrukking van ongeduld. Het is een uitdrukking van pijn in zijn hart. Dat de mensen nog steeds niet geloven. We kunnen het ook in verband brengen met het feit dat de Heer Jezus net de hemelse vreugde gesmaakt heeft. En dan nu komt hij weer terug in dat ongeloof. De Heer Jezus heeft in het verleden zoveel geduld gehad met zijn discipelen, maar hier wordt hij getroffen in zijn heilige ziel, ook vanwege hun ongeloof. De Heer Jezus lijdt eraan, het doet hem pijn. Het zou rechtvaardig geweest zijn als de Heer zich zou terugtrekken en hen allemaal aan hun lot overlaten. Hij had al zoveel onderwijs aan de discipelen gegeven. En het volk is nog zo wantrouwend en de schriftgeleerden zijn nog zo ongelovig. O ongelovige slacht, de Joden die hem verwerpen. En dat zegt de Heer Jezus juist nadat die vader voor hem is neergevallen. En klaagt dat uw discipelen hebben mijn zoon niet die duivel uit kunnen werpen. Het is ook een aanklacht tegen deze vader. En deze vader heeft uiteindelijk ook niet geloof gehad. Ook niet echt de verwachting gehad. Dat de discipelen van de Heer Jezus die duivel konden uitwerpen. Zo hebben ze allemaal gefaald. O ongelovige geslacht, hoe zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe zal ik u nog verdragen? Het klinkt dreigend. Hoe lang? Twee keer. Hoe lang? Blijkbaar staat het niet vast dat Jezus dit geslacht zal blijven verdragen. Zij waren met elkaar aan het discussiëren over het gebrek aan kracht van zijn naam. Hij was zelf ook afwezig geweest. Ze hebben gesproken over zijn verdwijning. En in deze klacht van de Heere Jezus zien wij het begin van het dreigend oordeel. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Want straks dan komt het oordeel. Straks dan verdraagt de Heere Jezus het niet meer. Straks zal hij niet meer bij hen zijn. Straks zal het evangelie bij de Joden weggaan en het zal naar de heidenen gaan. Handelingen 28. Dan gaat het evangelie naar de heidenen. Naar een volk dat wel de vruchten zal voortbrengen. Hoe lang? Maar er zit ook nog een woordje in. Nog. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? U nog verdragen. Dat woordje nog betekent, er is nog tijd. O Joden, o schriftgeleerden, om u te bekeren. Er is nog tijd om tot het geloof te komen. En daarom gaat de Heer Jezus nu dit wonder doen. Van die man uit, van die jongen
te verlossen van die duivel. Het gaat niet zozeer om de verlossing. De Heer Jezus is natuurlijk met barmhartigheid bewogen over die jongen. Dat zien we op zoveel plaatsen in Gods woord. Maar het doel hier is, niet alleen die jongen, maar het doel is ongeloof weg te duwen. En dan gaan we weer eens naar onszelf kijken. Moet de Heer misschien u en mij aanklagen? Als wij nog zonder God leven, dan zijn wij nog gevangen door de vorst der duisternis. En als we zo blijven doorleven, zullen we straks even gevangen zijn. Zegt de Heer Jezus ook tegen ons. Hoe lang? Het is een einde aan zijn geduld. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Er is nog tijd. We zijn nog onder de tijd van de genade. Zouden we daar niet heel klein onder worden? Dat wij zoveel licht hebben ontvangen van God. En al zo lang. Laten we ons maar niet verharden. Maar laten we luisteren. Of is het zo dat u de Heere Jezus in uw leven wel kent? En dat u dat ook niet wilt verloochenen? Dat u hem daarvoor te lief hebt? Maar dat er nu een verkilling gekomen is. Een verachtering gekomen is. En dan kan de Heer Jezus ook over ons klagen. Hoe lang heb ik u verdragen? De Heer Jezus kan ook naar de mens gesproken moe worden van ons. Omdat we de weg zo goed weten, maar er toch niet op wandelen. En daarom is onze tekst ook een oproep dat we onszelf zouden onderzoeken. De Heer Jezus zegt, brengt hem tot mij. En nu gaat de Heer Jezus het wonder verrichten. Iedereen is gespannen. Wat gaat er nu gebeuren? De jongen komt voor de Heer Jezus. En de duivel laat zien hoe machtig hij is, durft het zelfs brutaal tegenover de Heer Jezus te doen en scheurt die jongen en hij laat zijn diabolische macht zien en die jongen slaat op de grond en kronkelt heen en weer met stuiptrekkingen, schuim op de mond. En dan vraagt de Heer Jezus aan de Vader, hoe lange tijd is het? Dat hem dit overkomen is. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Waarom gaat de Heer Jezus niet gelijk hem bevrijden? Omdat het niet gaat om die jongen. Het gaat om die vader. Het gaat om die mensen eromheen. Het gaat om hun ongeloof. En daarom vraagt de Heer Jezus, hoe lang heeft hij dit al? Het is een aanklacht aan die vader. Kijk, wij zijn natuurlijk allen van geboorte af aan verkocht onder de zonde. We zijn ontvangen en geboren in zonde en schuld. Dat is het waar, dat is waar. Maar daar doelt de Heer Jezus hier nu niet op. Dat geldt voor elk mens. Dat is een retorische vraag wat niet past, wat niet klopt in de logica. De Heer Jezus is hier niet bezig om de leer van de totale verdorvenheid van de mens aan te wenden. En de Heer Jezus heeft nu niet de bedoeling om te leren dat wij van kindsbeen af aan zondaar zijn. Nee, het gaat hier om iets anders. Hij vraagt aan de Vader, hoe lang heeft hij dit al? Hoe lang verkeert uw zoon in zo'n verschrikkelijke toestand? En dan blijkt dat de jongen dat al van zijn kinderjaren af gehad heeft. En voeg daarbij de werkelijkheid dat de Heere Jezus al 3 jaar aan het preken is. En iedereen sprak over hem. Vele grote scharen.
volgden hem. Niet één schare, verschillende scharen, vele scharen, vele grote scharen. En ze kwamen van heinde en verre, ook uit Cappadocië, ook uit Fenicië. Ze kwamen vanuit de heiden, vanuit de Canaanieten kwamen ze. De mensen spraken over Jezus van Nazareth. Iedereen sprak erover. Waarom bent u niet eerder tot mij gekomen? U hebt ook gehoord van mijn wonderen. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij legt het ongeloof, het schuldige ongeloof van deze vader bloot. In feite veroordeelt de vader zichzelf. In vers 22. En menigmaal heeft die duivel mijn zoon in het vuur geworpen. En in het water geworpen. Om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons. Deze zoon was al vaak in levensgevaar geweest. Nooit had die vader de moeite genomen om tot de Heere Jezus te gaan. En dan durft hij het ook nog zo te zeggen aan de Heere Jezus. Zo gij iets kunt, help ons. Ons, dus de vader, waarschijnlijk ook de moeder, help ons. Die moeder zal er wel bij gestaan hebben. Ons. Maar de late komst van deze vader en de weifelende manier van vragen, zo gij iets kunt, dat is een aanklacht aan deze man. Daarmee verraadt hij zijn ongeloof. En vergelijk dat even met de Melaatse man. Weet u nog uit Marcus 1 vers 40. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dus wat doet de Heere Jezus nu? Hij wijst eerst het ongeloof aan van deze vader. Voordat hij de duivel zal uitwerpen. Het gaat hier om het brengen tot het geloof. En dan zegt de Heere Jezus dan. Terwijl de jongen daar nog ligt, spreekt de Heer Jezus tot de Vader. Zo, gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Die Vader zei tegen de Heer Jezus, zo gij iets kunt. Heer Jezus zegt tegen hem, zo gij kunt geloven. Dat geloof was nog niet gebleken. De Vader wil van de Heer Jezus profiteren. Net als de mensen. Maar wil niet in hem geloven. En dan zien we bij de Vader hoe het hem duidelijk wordt. Hoe hij in gebreken gebleven is. Hoe schuldig hij staat. Hij staat daar vol ongeloof voor de Heere Jezus. Hij ziet zijn schuld en dan is het alsof door het woord van de Heere Jezus iets breekt in het hart van die vader. En dat het licht van de Heere in zijn hart begint te stralen. En nu schreeuwt hij plotseling uit en de tekst zegt hij het deed met tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij zegt hier, hij noemt de Heer Jezus, Heere, eerst. In vers 17 noemde hij hem meester, rabbi. Ja, er waren wel meer rabbies. Maar nu zegt hij, ik geloof Heere. Hij erkent hem als de Heere. Degene die macht, de kurios, die gezag heeft, autoriteit. Hij onderwerpt zich aan de Heere Jezus en erkent dat hij hulp van de Heere nodig heeft voor zijn ongeloof. En dat het niet alleen gaat om zijn jongen, maar dat het ook om hem gaat. Heere, kom mijn ongeloof te hulp.
Zo heeft deze man geleerd dat de Heer Jezus hem verlossen kan van zijn ongeloof. En zo is deze man een voorbeeld voor de schriftgeleerden, voor de discipelen en voor die schare mensen die daar omheen staan. Het is een voorbeeld waarom wij ook de Heer Jezus mogen vragen om het geloof. Al wat u ontbreekt. En om te bewijzen dat de Heer Jezus inderdaad dat geloof schenkt. Dat hij alle macht heeft. Daarom gaat de Heer Jezus nu ook die duivel uitwerpen. Een genezing. Maar die genezing, de bevrijding, de verlossing van die jongen. Dat is alleen maar een aansporing dat de anderen zouden geloven. En de Heer Jezus wil zo de mensen tot het geloof bewegen. En dat ze hem zouden verwachten. Alle hulp van hem zouden verwachten. Omdat hij de Heere is. En zo spreekt de Heere tot met macht tot die stomme en dove geest. En beveelt die geest van hem uit te gaan. Nooit meer terug te komen. En dan voor de ogen van de hele schare gaat die boze geest schreeuwen en met grote stuiptrekkingen verlaat de jongen en de jongen valt neer, slap. Hij lijkt bezweken te zijn. De mensen zeiden, hij is dood. Hij is gestorven. Maar Jezus, hem bij de hand grijpende, vers 27, richtte hem op. En hij stond op. Hier zien ze de macht van de Heere Jezus vertoond. En het is een machtige oproep tot geloof. En zo komt de Heere ook tot ons. Geloof. Dat betekent afzien van alles. Van al uw falen. Van al uw tekorten. Niet staren op uw zonden. De zonden kennen, de zonden beleiden, de zonden bewenen, maar er niet op staren, opzien tot hem. Want dat de Heer Jezus die jongen genezen heeft, dat is een teken voor die mensen, maar is ook een teken voor ons. Wij staan er eigenlijk bij, we stonden erbij, nu samen wij. We hebben het als het ware zien gebeuren. Het is een oproep ook aan ons. In al uw onmogelijkheid, met al uw ongeloof, met uw onbekeerlijk hart. Uw hart is zo hard. Uw hart is zo zwart. Met al uw onmogelijkheden mag u tot hem komen, die alle macht heeft. In hemel en op aarde. En zeg het maar. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, dan mag u bidden. En dan bidt u niets te veel mee. Maar als u hem erkent als Heere. En zegt, wees Heere over mijn leven. Dan. Dat is toch geloof. Het is zo klein en zo zwak. Ja. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Ze gingen naar huis. De Heer Jezus had geen huis. Het huis waar zij bleven. En de discipelen moesten ook hiervan leren. En toen hebben ze gevraagd aan de Heer Jezus, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen toen ze thuis waren? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Dus de discipelen moesten in het geloof staan en in de kracht van het geloof hun werk ook doen. Niet kijken naar omstandigheden, niet kijken naar hun eigen zwakheid,
Maar in de naam van de Heere, opziende tot God, straks hun werk doen. En dat werk moesten ze doen met bidden en vasten. Want dit geslacht kan nergens dooruit gaan. U kunt niets bereiken, tenzij dan door bidden en vasten. De discipelen hadden niet mogen ophouden met bidden. Ze hadden moeten volharden in het gebed. Ze konden die duivel nooit uitdrijven in hun eigen kracht. Alleen God kon dat doen en daarom moesten ze juist bidden. Wanneer ze dat bidden en vasten verzaken, dan komt het ongeloof weer boven. En zo roept de Heer Jezus hen op om te bidden. Dat is persoonlijk. Dat is de persoonlijke, vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus. Dan zoekt een zondaar hulp van de Heer, verlossing van de Heer. En dat in ootmoed, met nederigheid. En het is alleen in de macht van de Heer Jezus dat zonde in het leven overwonnen wordt. Of dat de zonde geneutraliseerd wordt of ingedampt wordt. Het is alleen door de kracht van de Heer dat we er een wacht voor onze lippen kan komen. Het is alleen door de kracht van de Heer dat verleidingen niet zo scherp en niet zo veel kracht uitoefenen in het leven. Het is juist door het gebed dat de mens gekoppeld wordt aan, met eerbied gesproken, aan God. Het is juist door het gebed dat de mens verbinding ervaart met God. En zo door het gebed stroomt ook de liefde en de genade en het geloof en de Heilige Geest stroomt naar zo'n mens. Door het gebed geeft de Heere onderwijs. Het gebed geeft kracht. Misschien staat u voor een bepaalde worsteling in uw leven. Of worstelt u ergens mee. Maak werk van het gebed. Dat zal de Heere belonen uit genade. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En altijd bidden, niet ophouden. Bid en u zal gegeven worden. En daaruit blijkt het geloof. Daarin kunt u afmeten de stand van uw geloof. Hoe bidt u? Hoe functioneert uw gebed? En dan zegt de Heer Jezus ook nog het vasten. Vasten, dat is goed. Dat is bijbels. Ik ken mensen die bepaalde tijden vasten. We doen het niet vaak. Ligt ook per persoon. De Puritijnen deden het nog wel. Vasten. Om ons te onthouden van eten. Ons te onthouden van onschuldige vertier. U wilt niets hebben dat uw gedachten zou afleiden. Dat hoort bij het vasten. Het gaat om het bidden, het gaat niet om het vasten. Maar juist door het vasten wordt onze aandacht afgeleid van de dingen van dit leven, juist gericht op de Heere. En dat vasten kan ook het gebed versterken en ondersteunen. En daar maken we geen regel van. Het is een persoonlijke zaak. Bidden en vasten. Nou, dan kunnen we hier verschillende lessen uit leren. Ten slotte, verschillende lessen. We zien ten eerste hoe de discipelen volkomen afhankelijk zijn van de hulp en de kracht van de Heer Jezus. Zojuist hadden de discipelen nog overal het evangelie verkondigd en ze kwamen terug, ze waren uitgelaten. Meester, zelfs de duivelen zijn ons gehoorzaam. En nu zagen ze dat ze niet één duivel konden uitwerpen. Dus Ze hebben geleerd dat ze volkomen afhankelijk zijn van de Heere Jezus. Hier moesten ze die grote les leren uit Johannes 15 vers 5. Zonder mij kunt gij niets doen. Laten wij het ook maar onthouden. Voor heel het leven. Zonder mij kunt gij niets doen. Het is nodig en heilzaam om deze les te leren. En de discipelen hebben waarschijnlijk dit onthouden voor de rest van hun leven. En ook wij moeten deze les kennen. In het leven van een kind van God komt hij er wel achter. Dat hij diep afhankelijk is van de Heer. Er kan er eerst vooruitgang zijn. Kan er eerst bepaalde overwinningen zijn in Gods kracht. En lijkt alles goed te gaan, dan struikelt hij weer. En dan komt hij erachter dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En dat een kind van God in zichzelf altijd zwak blijft. En ervaart wat Simson ervaarde toen zijn haar afgeschoren was. Toen dacht hij, ik zal die Filistijnen wel aangrijpen. En toen bleek dat hij helemaal geen kracht had. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is één les. Een tweede les is. Hoe die jongen van zijn kinderjaren af door de duivel in ellende werd gehouden. Van zijn kinderjaren af werd die jongen vastgehouden door de duivel. Dus dan zien we dat de duivel ook macht heeft om in kinderen te werken. Nu gaat het niet gelijk over bezetenheid. Maar het gaat hier wel, en dat is de lijn die ik wil doortrekken. Dat de duivel ook werkt in onze kleine kinderen. Dat weten we. Het eerste woordje wat ze vaak leren is vaak ik. Of mij. Kinderen zijn niet te jong om te zondigen. Dat is ook een werking van de vorst der duisternis. Een werking van hun boos hart. Ze zijn niet te jong om te zondigen. En daarom zijn ze ook niet te jong om te horen over de Heere Jezus Christus. En daarom laat onze kinderen van hun jongste jaren af onderwijzen in de weg van de Heere Jezus Christus. De duivel wil onze kinderen zo jong mogelijk beïnvloeden. Dan moeten wij ook maar onze kinderen zo jong mogelijk beïnvloeden met het woord van God. En dat we het woord van God en de macht van God en de verlossing die hij bewerkt, strooi dat maar in de harten van kinderen. Dat is de tweede les. Zo jong mogelijk kinderen onderwijzen. En dan in de derde plaats zien we hier ook hoe geloof en ongeloof zo dicht bij elkaar kunnen zijn. De vader zag dat hij ongelovig was. En toch riep hij uit: Heere, ik geloof. Is dat niet de werkelijkheid in het leven van een kind van God? Ligt het geloof en het ongeloof niet dicht bij elkaar? Zij Luther het ook al niet, u kent die uitdrukking wel. Het geloof is een onrustig ding. Gaat op en neer. Strijd in. En niets is volmaakt in een kind van God, zolang hij hier in het lichaam is. Zijn kennis, zijn liefde, zijn ootmoed. Het is allemaal vermengd met verdorvenheid. Het geloof is zwak. En dan kunnen we wel afwachten en hopen dat het nog eens een keer anders wordt. Maar laten wij maar een voorbeeld nemen aan die man. Die zei: Heer, ik geloof. Maar verlos mij van mijn ongeloof. Versterk mij. Giet uw geest op mij uit. Want ik ben zo geesteloos. En toch weet ik dat uw geest de levende is. Ik wacht op hem. Stort liefde uit in mijn hart. Geloof en hoop. Dat wordt beleefd. Dit is bevinding. Schriftuurlijke bevinding. Zo werkt God in het leven van zijn kinderen. Hij maakt plaats voor zichzelf. En ten vierde, en dat is ook het laatste, dan zien we hoe de duivel en de demonen volledig onderworpen zijn aan de macht van Christus. Dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde, is dat niet heerlijk? Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Deze woorden zijn waar. Helemaal waar. Soms als predikant heb je het voorrecht dat je getuige van bent. Hoe mensen heel ziek stervende zijn. Lichaam is gesloopt. En dat God toch volkomen uitkomst geeft. Niet zozeer in dit leven, maar in de toekomende. Dat is heerlijk. Hij heeft alle macht. U mag met al uw gebrek bij hem komen. Maar kom wel bij hem. Blijf niet weg. Ga niet beleefd met de Heer Jezus om. U begrijpt wat ik bedoel. Beleefd op een afstand houden. Maar kom met uw hart. Met uw gebrek. Met uw lege vaten tot de Heer Jezus. En maak dat het er niet weinigen zijn. Want zolang er nog lege vaten zijn, wil de Heer die vullen. Zo mogen wij met al ons gebrek schuilen bij deze heerlijke zaligmaker. Omdat alles aan zijn macht onderworpen is. En dan zullen ook al Gods kinderen het ook ervaren van Romeinen 16 vers 20. Dat de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Tot zover. Zullen we een psalmvers zingen? Psalm 38, vers 17 en 18. Psalm 38, vers 17 en 18. Timon, zou je willen spelen? 38, 17 en 18. Want, o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. En vers 18, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. 38, 17 en 18.
Wel nu, we hebben nog tijd voor wat vragen of opmerkingen of gedachten. Lea. Helemaal. Ik zal de vraag even op mij herhalen. Wat zal die vader toch vreselijk blij zijn geweest? Want hij kreeg het geloof van de Heer, in feite. De Heer ontdekte hem aan zijn ongeloof. En door het woord van de Heer werd het geloof in zijn hart opgewekt. Die man is veranderd, daar weggekomen. En hij kreeg zijn jongen weer terug. Helemaal verlost. Oh ja, dat is werkelijk waar, dat is heerlijk. En zo werkt de Heer Jezus ook. Hij geeft zegen. Hij geeft het leven en overvloed. En dat zien we heel de schrift door. De Heer laat een spoor achter van mensen die in de ruimte gesteld worden. Die verblijd worden. En daar mogen wij nou in delen. Ja. Ja. Maar hoe moet dat dan in? Hoe kan dat dan in? Dat weet hij wel. Dat wist die man ook niet. Aan zijn voeten terechtkomen. Dat is het. Zijn geest zal werken. Ja, maar het is heel waar. Die man is zeer gezegend geweest. We lezen er verder niet zoveel over. Het gaat ook om de strekking. Dat het ongeloof ontmaskerd moest worden. En dat die mensen zo tot. Eigenlijk tot bekering gebracht zouden worden. Ja. Ja. Dat is een mooie gedachte, zeker. Willem.
Ja. U zei in uw referaat. Gaat om de verbinding met God.
Ja.
Helemaal mee eens.
Ja. Juist.
Helemaal niet eens. Zoals wij hier nou zitten, zijn we van jongs af aan, wij de lopen op de kerk in gedragen, hebben we allemaal theoretische kennis van de Christus des Heren. Maar dat is te kort. Het gaat om diepere dingen. En dan denk ik, de vereniging met Christus. Christus in het hart. En te kennen als je oudste broeder. Dan heb je ook een gemeenschappelijke vader. Dus, dan heb je dit ook waar ik zo dikwijls voor mezelf ook aan denken moet. Niemand kent de vader dan de zoon. En niemand kent de zoon dan de vader. En wat er dan volgt, he, die de zoon wil openbaren. Dus dan al onze theoretische kennis is tekort. Gaat om de verdieping, de vereniging van Christus in het hart. Dat hij zich aan ons wil openbaren en verklaren.
Nee, broeder Wim, u hebt volkomen gelijk. Zo is het helemaal. U zegt van dat wij allemaal zoals we zijn de kerk opgevoed en we hebben theoretische kennis, we kennen de geschiedenissen ook. Althans, we weten hoe de geschiedenis gaat. Betekent niet altijd dat we echt begrijpen waar het om gaat, maar die theoretische kennis, die hebben we op de zondagschool al meegekregen en dat is waar. Maar het gaat natuurlijk niet om die theoretische kennis. Die mensen hadden ook theoretische kennis. Over de Heer Jezus en over de profeten en alles. Maar het gaat om wat u zegt, dat er persoonlijke gemeenschap is met Christus. Dus die kennis moet inderdaad vanuit het verstand in het hart komen. En dat wil zeggen dus dat wij oprecht berouw krijgen over onze zonden en tekort. En dat er oprechte liefde in ons hart mag komen voor hem. dat er inderdaad een verbinding, een gemeenschap is met Christus. En dan dat de geest Gods in ons mag wonen en werken, inderdaad. En zo openbaart de Heer Jezus dat. En hij is ook gewillig dat bij ons te doen. Dat is ook de betekenis van de doop. Dat betekent niet dat we zalig zijn. Dat betekent dat hij ons wil zalig maken. Ja, Aad. Zeker, oh dat is zo goed. Ik zal de vraag herhalen. U zegt de Heer Jezus wil juist werken door die theoretische kennis. Oh ja, we noemen dat ook wel het historisch geloof. Een beetje al de feiten uit de schrift. Maar het historische geloof is wel een zegen. Het is een zegen omdat het u bewaart voor uitbrekende zonden. Er wordt toch een omtuiging gelegd om iemands leven door het historisch geloof. Dat was de zegen van vroeger dat godsdienstonderwijs veel breder gegeven werd aan onze bevolking. En het is eigenlijk een beetje beangstigend dat dat nu aan het wegvallen is en ook weggevallen is. Dat historische geloven niet meer is. Dat vormt een omtuiging, een weerhouding van allerlei zonden te doen. En daarnaast is het historisch geloof, u kent die uitdrukking wel, dat is de bedding waardoor het ware zaligmakend geloof stroomt, de rivierbedding. En dan is het water van de rivier die dus het zaligmakend geloof. En juist wil de Heere werken door het woord, die geschiedenissen, en dat we erover nadenken dat het ons mag uitdrijven tot hem. Ja, helemaal waar. Daarom moeten we inderdaad de middelen waarnemen. En dat mogen we doen. Niet uit wanhoop. Niet van denken, nou misschien. Nee, met verwachting. Zo wil de Heer het. Nou, nog een gedachte. Of een opmerking. Dat mag. Juist. Ja. Ja, hij ging met die theoretische kennis naar de Heer Jezus toe. Precies. Ja, inderdaad. Laten we maar met ons verstand al tot de Heer gaan. Ik heb wel eens gehoord van verschillende van u die catechisatie hadden van dominee de Jong. En dat die zeiden van, als je nou maar met je verstand, ga dan met je verstand bidden. En dan komt, zal de Heer het later wel heiligen, dat je ook door het hart gaat bidden. Ja. Zeker. Timon, jij hebt een vraag? Goed, dus jouw vraag is, inderdaad, theoretische kennis is goed. Het is niet voldoende. We moeten inderdaad de werking van Gods geest in ons hart kennen. Mogen om vragen. Daarnaast bestaat het ook dat iemand steeds hoort over de Heer Jezus, dat zijn hart vet wordt. Kijk, dat is wel heel bijzonder wat er staat daar in Jesaja 6. In Jesaja 6, daar roept de Heer Jesaja.
in dat roepingsvisioen. En dan vraagt de Heer wie zal voor ons heen gaan. En dan zeg je, Jesaja, zie, hier ben ik. Zend mij. En dan zegt de Heer tegen Jesaja dat hij uit zou gaan om te preken. Maar het doel van zijn prediking, de uitwerking van zijn prediking zal zijn dat de mensen zich zullen verharden. Omdat ze niet willen geloven. Het is ook mogelijk dat mensen volharden in hun ongeloof en de woorden van de Heere niet serieus nemen. En er altijd tegenin gaan, altijd wat te bedenken hebben. Dan, door het ongeloof, wordt het hart van iemand verhard. En dat is het begin van het eindoordeel. Dat is heel erg. Als iemand verhard wordt, of verschillig wordt, en koud wordt, dan hoort men het niet meer, wil het ook niet meer horen. Dat is iets anders, Timon, dan wanneer we in de kerk zitten en we iets horen over de Heer Jezus, dat we misschien eerder gehoord hebben. En dat is iets anders. Dat het hart vet wordt, dat staat in de context van ongeloof. Ja? Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Dan blijft het dor en droog. Ja, precies. Daarom spreken wij ook dat wij staan een schriftuurlijke, bevindelijke prediking voor. Dus de schrift moet uitgelegd worden en dat schriftwoord moet toegepast worden. Schriftuurlijk, bevindelijk. Niet bevindelijk. We kunnen allemaal wel dingen ervaren. Die preken, wij preken geen menselijke ervaringen. Wij preken het geestelijk leven, gewerkt door Gods geest, wat voortkomt uit de tekst. Schriftuurlijke, bevindelijk. En dan krijg je dus theoretisch en praktisch. Ja? Goed. Gerrit? Ja. Ongeloof is de ergste zonde, ja. Ik heb het iemand horen zeggen, een predikant, dat de ongeloof is de ergste zonde, omdat we door ongeloof verloren gaan. Het is niet dat iemand door een bepaalde zonde te doen verloren gaat, maar hij gaat door zijn ongeloof verloren, want die zonde had vergeven kunnen worden. Maar door zijn ongeloof, ja, dat we de Heer niet serieus nemen. Ja, dat is heel erg. We mogen ook voorbidden met deze man. Ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Precies. Dank u. Zeg het nog een keer. Het ongeloof houdt de Heere en al zijn goedheid trouwen mag. Precies. Dat is het ongeloof. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zal proberen te onthouden. Goed. Goed. Nou. Broeder Martin. Ja. Oh ja, hij kon weer spreken. De Heer doet nooit half werk. Nee, inderdaad, bij andere genezingen zijn mensen die doof of blind waren, de Heer opent hun ogen of hun oren, maar er wordt verder niet over een duivelse bezetenheid gesproken, maar bij deze jongen wel. En als gevolg van die bevrijding, de Heer doet geen half werk. De Heer doet alles goed, volmaakt. Dus dat betekent dat hij die jongen kon spreken.
kon horen. Het was een, ja, het heeft diepe indruk gemaakt op al die mensen. Ongetwijfeld.
Ja? Ik kan nooit zeggen, van, omdat hier in het begin staat dat hij een stomme geest had, dat een doof stomme, dat hij door een duivel.
Nee, beslist. Nee, dat is heel wreed en dat kan allerlei ja, vreselijke gevolgen hebben voor zo iemand. Om dat te horen, als hij doof stom is, dan dat hij dat. Dat is geen. Dat op, is op zich geen enkele bezetenheid. Nee. Nee. Goed. Nou, ik dank u voor uw aandacht. En het was fijn zo elkaar weer hier te ontmoeten. We zijn nog mooi op tijd. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Dan gaan we rustig verder met Marcus, als u dat tenminste goed vindt. Want u mag zeggen wat we hier gaan doen uiteindelijk. Maar William, wil jij nou voor ons spelen? Op catechisatie speel je ook altijd. Ik doe het hier ook maar. 86 vers 4. Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. We doen Psalm 86 vers 4. Gij toch die de ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Heer, wat goon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Nou, die grote daan hebben wij gezien. Psalm 86, het vierde vers. Zijn die psalmen toch mooi, hè? Die teksten, die woorden van de psalmen. Zo. Gedaan, we zitten. We zullen samen bidden en danken. Barmhartige Heere, zo mogen wij u danken. Dat daden zoals u verricht, wij nergens anders aantreffen. En dat wij dan ook maar gewoon moeten zijn. In bange dagen onze benauwdheid u te klagen. Want u bent die God die wonderen doet, die uw naam heerlijk hebt gemaakt. Voor al het heidendom, zoals u hier ook uw naam heerlijk hebt gemaakt, voor die schare mensen en die schriftgeleerden en die vaderen, ook voor uw discipelen.
Ze zijn het nooit vergeten. O Heere, wanneer u bemoeienis hebt met een mens, dan vergeten we dat ook nooit. En zo bidden wij u, Heere, of u met uw genade uzelf wil openbaren, ons in de heilige onrust brengen, totdat wij rust vinden bij u. En dat wij, Heere, uw genade zullen begeren en vragen en niet zullen rusten, totdat we aan uw voeten rusten. Heere, laten we toch niet in het ongeloof u verdenken en uw liefde en uw barmhartigheid en uw genade gaan verdenken. Heere, verlos ons van ongeloof en verbind ons aan u, gij heerlijke God. Wil ons zo genadig zijn, al hebben we geen recht op, maar we pleiten ook op genade en op de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, gaat u met ons, ook deze avond verder, breng ons veilig thuis, gedenk de gemeente en wil ons ook deze week verder blijven gedenken om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.